Nou, dat was een heel lang lied. En ik denk dat het wel ook heel toepasselijk is vandaag. Ik heb het zelf niet uitgezocht, maar Ernst, het past wel heel goed. In ieder geval, ook van mijn kant, goedemorgen. En ik heet u allen van harte welkom. En ik vind het ook fijn om u vandaag te mogen ontmoeten. En het is daarnaast ook goed om iets te horen uit Gods woord. En u ziet hier staan, op de schermen. Verblijd u in de Heere te allen tijden. En het is een zeer bekende tekst, maar toch, het lijkt simpel. Hè, er staat zelfs nog achteraan, nogmaals zeg ik u, verblijd u. Maar toch, zo werkt het vaak niet. En vandaag wil ik graag met u stilstaan bij deze tekst, wat die in ons dagelijks leven kan doen. Maar voordat we gaan kijken naar het woord, wil ik graag beginnen met u met een gebed. Hemelse Vader, het is goed om hier te mogen zijn, om elkaar te mogen ontmoeten. En we staan vandaag ook stil bij deze zeer bekende woorden uit uw schrift. Verblijd u in de Heere te allen tijden. En Vader, vaak is het niet zo simpel. De dingen die om ons heen gebeuren, zorgen er vaak voor dat we juist niet zo blij zijn. En Vader, wilt u in uw woord aangeven hoe dat zit? Wilt u het geven dat we uw woord juist mogen verstaan en dat we die blijdschap wel mogen ervaren? Vader, we zijn dankbaar dat we dit alles van u mogen verwachten. Amen. U ziet hier een fotootje van de stad Filippi. En de Filippense brief, die is geschreven door de apostel Paulus. En Paulus schrijft deze brief aan ons vanuit de gevangenis, aan de heiligen en de gelovigen in Christus. En Paulus geeft eigenlijk aan in deze brief hoe ons leven mag zijn, als je eenmaal weet dat je een nieuwe schepping bent. En wat de gevolgen dan mogen zijn als je weet dat je zo'n bijzondere plek dan inneemt in Gods plan. En hoe werkt dat dan uit in jouw leven, in mijn leven? Maar goed, deze Paulus, die zit dus gevangen. En in de gevangenis is het nou niet bepaald de plek waar je als mens wil zijn. De gevangenis is een plek van vrees, een plek van angst en van gevoelens van wanhoop. En wat dacht je van de spanning die er is? En zeker als je je beseft dat er ook nog een rechtszaak zal zijn waarin je misschien wordt vrijgesproken of misschien wel wordt veroordeeld. En wat dan? En voor deze apostel Paulus waren dat allemaal vragen en het waren onzekerheden. En daarnaast had hij ook nog te maken met de haat van de Joden, de haat van zijn eigen volk. En als je al deze omstandigheden zo ziet, ja, dan word je niet zo blij. En wat doet Paulus nou? Dan is Paulus, die schrijft deze brief. En juist in deze brief gaat het dan over blijdschap. Hè, over vreugde. En nergens in het woord denk ik dat het zo vaak voorkomt als hier in de Filippense brief. En het woord blijdschap, verblijden, verheugen, het komt in deze hele korte brief met 4 hoofdstukken. Ik geloof dat het 20, 25 keer voorkomt. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zijn dat iemand die zo in de put zou moeten zitten, zo schrijft over verblijden? Ja, het blijkt wel dat groot verdriet en grote vreugde, die kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen. En als we zouden weten en ook begrijpen hoe Paulus dit nou doet, dan zou dat voor ons een voorbeeld kunnen zijn. Wij hebben dan misschien niet te maken direct met een gevangenis. Dat hoop ik voor u dan. Maar onze omstandigheden, die zijn ook niet altijd fijn. En zo ging dat toen bij de apostel Paulus. Maar hoe gaat dat nou bij ons? Bij ons in het jaar 2012. Het is het jaar van een nieuw kabinet. Van een nieuwe regering. En nieuwe hoop. Maar hebben we gezien, met allemaal nieuwe regels. We gaan minder verdienen, er zijn hogere lasten, meer bezuinigingen, hoge zorgpremies. En in sommige landen gaan mensen de straat op. In bijvoorbeeld een land als Griekenland en in Spanje is het moeilijk en Italië. En wat dacht u van de Gaza-strook? Hoe zal dat gaan daar? 2012, er is gezegd de wereld zal vergaan. Nou, ik noem zomaar wat omstandigheden waar wij als Nederland, als land mee te maken hebben. En dat zou je al kunnen benauwen. En dat kan zorgen voor een stukje angst en een stukje vrees in je leven. En het is een gevoel wat je kunt hebben. Maar hoe gaan we nou zelf om met al die moeilijke omstandigheden die zich in ons leven voordoen, als het dichter bij huis komt? En wat doet het dan met ons persoonlijk? En hoe kunnen we ons dan altijd verblijden? Zoals Paulus dan zegt in Filippenzen 4. En dan zou je kunnen denken, ja, zou dat dan niet een beetje te veel gevraagd kunnen zijn? Nou, ik wil u graag vandaag zichtbaar maken hoe dat nou zit met omstandigheden. Voor ons als gelovigen. Voor ons als degene die weten dat God er is en van ons houdt. En ik denk dat een van de enorme geestelijke taken die we ook hebben, is om dat te beseffen en vervolgens ook een leven te leiden dat uitgaat van die wetenschap. Maar wat blijkt, dat is allemaal niet zo eenvoudig. Veel mensen slagen er maar niet in om die waarheid te bevatten. En dat is een hindernis om je te kunnen verblijden. Maar ik wil het voor u zichtbaar maken. En u ziet hier op het scherm een lijn. Het zou natuurlijk nog van alles kunnen zijn, maar die lijn stelt voor het leven van een mens. En het zou mijn leven kunnen zijn. En het begint dan ergens in 1962. Ja, en het stopt ergens. En ja, de vraag is natuurlijk altijd, waar stopt dat dan ergens? Maar laten we zeggen 2030 of zo. Maar u kunt ook zeggen, ik ben later geboren. Dan begint die lijn later. En die stopt misschien later, die stopt eerder. Of hij begint eerder. Maar het maakt allemaal niet zoveel verschil. Uw leven is maar beperkt. Het is een kort leven. Dat ook heel snel voorbij gaat. Het is snel voorbij. Vanmorgen, voor de dienst, liep ik zo rond en ik sprak een aantal mensen van u. Waaronder een paar mensen op hoge leeftijd. En die begonnen daar eigenlijk allebei over. Het gaat allemaal zo snel. De tijd vliegt. De kinderen worden groot. Die hebben ook alweer kinderen. Die zijn ook alweer groot. Die gaan de deur allemaal uit. En de tijd vliegt. Het gaat zo snel. Ik zat gisteren bij een waterpolenwedstrijd van een van jullie kinderen, een paar kinderen. En daar zat ik naast een beetje jongere vrouw, 45 jaar. En die begon daar ook al over. Het gaat allemaal zo snel. Ik kan het bijna niet meer bijhouden. Nou, dat is onze tijd. Maar de vraag die wij ons zouden stellen is deze. Wie zijn wij? Want dat is de vraag die ons drijft. Ons hele leven proberen wij een antwoord te vinden op die vraag. Wie ben ik? En kijk, als ik goede dingen doe, als ik goede dingen doe, en als ik een beetje slaag in het leven, dan voel ik me goed over mezelf. En dan gaat die lijn die u ziet, die gaat omhoog. Maar als de dingen niet zo goed lukken, dan word ik een beetje neerslachtig. Dan word ik een beetje down. En dan gaat die lijn, die gaat weer naar beneden. En als ik jong ben, dan kan ik ook heel veel dingen doen. En als ik ouder word, dan merken we allemaal, dan kan ik wat minder doen. Maar dan zeg ik wel, kijk, ik heb wel heel veel goede dingen gedaan. Of kijk naar de kinderen die ik heb voortgebracht. Kijk, ik heb iets goeds gedaan in mijn leven. En wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Ik ben wat ik doe. Maar je kunt ook zeggen, Wat de mensen van je zeggen maakt heel veel indruk. En soms is de mening van de anderen zelfs zo belangrijk dat het jouw mening overheerst. Als mensen goed van je spreken, dan voel je je ook heerlijk. En dan voel je je goed. En dan gaat die lijn omhoog. Maar als iemand dan een beetje achter je rug om over je praat. Of als iemand zich negatief over jou uitlaat. Dan voel je je ineens erg verdrietig worden. En dan gaat die lijn weer naar beneden. En ik weet nog, ik heb een keer voor veel mensen gesproken. En die waren blij over wat ik had gezegd. Maar er was één man bij, die kwam naar me toe en die zei, ja, ik vond het niet zo goed. Ik vond het niet zo goed. En ja, juist dat blijft hangen. Dus het lijkt wel alsof woorden van afkeur van iemand tegen mij of tegen u, die kunnen je soms recht in je hart raken. Bijvoorbeeld als iemand in de ochtend iets tegen je zegt dat misschien pijn doet. Bijvoorbeeld een opmerking maakt dat je dom bent. Dan kan dat heel de dag je bijblijven. En dat kan je humeur ook de hele dag dan beïnvloeden. En wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Ik ben wat de mensen over me zeggen. Maar je kunt ook zeggen, ik ben wat ik heb. Ik heb bijvoorbeeld een fijne vader, ik heb een fijne moeder, ik heb een goede opleiding gehad. Ik heb een goede gezondheid. Ik heb een mooi huis, ik heb een mooie fiets. Ik heb zoveel. En daardoor gaat die lijn weer omhoog. Maar zodra ik dan weer iets van die dingen verlies, of als een familielid waar ik van houd verlies, of als ik zelf ziek word, of als ik bijvoorbeeld mijn bezittingen, mijn spullen die ik heb, mijn huis, mijn baan, mijn fiets, als ik dat verlies of kwijtraak, dan gaat die lijn, die gaat weer naar beneden. En ik wil eigenlijk graag dat u even stilstaat bij het feit dat u en ik veel van onze tijd stoppen in ik ben wat ik doe. En ik ben wat andere mensen over me zeggen. En ik ben wat ik heb. En als dat zo is, dan ziet ons leven er al snel als volgt uit. Met hoogtepunten en dieptepunten. Met ups en met downs. En vanmorgen in de liturgie kwam het ook al een beetje naar voren. Ik wist daar niet van. Maar als mensen goed van me spreken, en als ik heel veel heb, en als ik goede dingen doe, dan ben ik gelukkig en dan ben ik blij. En dan ben ik ook iemand. Maar als het allemaal minder gaat, als ik er opeens achter kom dat ik veel dingen niet meer kan. En als ik erachter kom dat mensen slecht over me spreken. En als ik tenslotte misschien merk dat ik mijn vrienden kwijtraak, zoals we vanmorgen ook zongen. Ja, dan kan ik wegzinken en dan kan ik in de put raken en dan kan ik ook heel neerslachtig worden. En ja, voordat je het weet, dan gaat jouw leven als een soort jojo heen en weer. Het gaat omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Want het gaat goed zodra we aan al die punten dan kunnen voldoen, maar we zakken weg zodra we die dingen niet meer kunnen. En veel van onze inspanningen zijn erop gericht om zo hoog mogelijk boven die lijn uit te komen. Dat noemen we overleven. En we willen ook overleven. We willen als mens alleen de ups. En we willen eigenlijk niet de downs. We willen niet onder die lijn uitkomen. En we willen vasthouden aan onze goede naam. Hè, aan een goed product. En we willen vasthouden aan de spullen die we hebben. En niemand wil alleen de downs. En dan weten we ook nog dat die lijn van het leven uiteindelijk stopt. En als je dan zo'n leven leidt met al zijn ups en zijn downs, dan kom je ook tenslotte dan op het eind. En wie ben je dan? En niemand spreekt meer over je. Je kunt ook niks meer doen. En je hebt niks meer, je raakt alles kwijt. En van dat leventje van u en mij blijft dan eigenlijk niks meer over. En wat ik u vandaag wil zeggen en wil meegeven, dat is dat deze voorstelling van zaken die u ziet op de schermen, dat is niet de waarheid. Dat is niet wie u bent. En dat is niet wie jij bent. En dat is niet wie ik ben. En daar gaat gewoon een grote streep doorheen. Ja, in dit geval gaat er een kruis doorheen. Misschien wel met een dubbele betekenis. Maar waar in de Bijbel kom ik dit nou tegen? Ik ben wat ik doe. Ik ben wat de mensen over me zeggen. En ik ben wat ik heb. En ja, staat dat dan ook in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. U kunt dat vinden. Het woord van God spreekt daarover. En ik neem u mee naar een stukje tekst van Matteüs 4. En het is net voordat Jezus begint om voor het eerst te spreken van het koninkrijk. En dan vindt er ook iets heel bijzonders plaats. En u vindt dat in Matteüs 4. Dat is als Jezus wordt verzocht door de Satan. Ik laat u dat zien. Eerst wordt dan is Jezus gedoopt en daarna wordt hij verzocht in de woestijn door de Satan. En deze Satan die gaat dan tot hem spreken. En hij doet hem ook een paar voorstellen die misschien als mens, als je het als mens hoort, dat je denkt, nou, dat klinkt eigenlijk best wel mooi. En de Satan zegt tegen Jezus in de woestijn, verander deze stenen in brood. Laat zien dat u iets kunt. Laat zien dat u iets kunt presteren, dat u iets doet. En dan gaat de Satan die gaat nog verder. En hij neemt Jezus mee naar het dak van de tempel. En hij zegt dan tegen Jezus, als je wil dat de mensen goed van je spreken, spring dan. Spring van het dak van de tempel en laat de mensen u opvangen, hè, zodat ze goed van u spreken. En weer gaat de Satan verder. En hij laat Jezus alle macht en alle heerlijkheid van de wereld zien. En hij zegt, als je voor mij neerknielt, Jezus, dan zal ik je al die heerlijkheid en die macht die er is op aarde, zal ik je geven. Kniel voor me neer. Dan geef ik u vele bezittingen. En dan heb je dus veel. En ja, dan pas. Als u dat doet, dan bent u geliefd. Want u doet iets. En mensen praten goed over u. En u hebt iets. En iedereen van de wereld zal van u houden. En Jezus zegt, dat is een leugen. Dat is een hele grote leugen. Dat is helemaal niet waar. Dat is de grootste leugen die er is. He, waardoor mensen misschien wel relaties aangaan die tot geweld en verwoesting van levens kunnen leiden. En Jezus zegt, ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik ben. En hij wist dat omdat God de Vader, zijn Vader, dat net voor dit gebeuren in de woestijn, dat hij werd verzocht, heeft gezegd tegen hem. Dat is als Jezus wordt gedoopt en vervolgens opstaat uit het water. Matteüs 3. Daar staat, terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water en zie, de hemelen openden zich. En hij zag de geest Gods nederdalen als een duif op hem komen. En zie, een stem uit de hemel zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, zodra Jezus wordt gedoopt, dan ziet hij de hemel geopend. En de geest van God daalt op hem neer. En Jezus hoorde die stem heel goed. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. En aan die stem die Jezus hoorde, hield hij zich vast, zolang hij zijn leven leidde. En ook als hij in de woestijn de Satan ontmoet en die hem dan al die mooie leugens voorspiegelt. En Jezus zegt tegen Satan, ga weg, er staat geschreven. En zo is dan Jezus klaar voor zijn taak. En gij zijt mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dat is wie hij is. Maar dat is ook wie u bent en wie jij bent en wie ik ben. En hij zegt tegen jou, jij bent mijn geliefde zoon. Jij mag in deze wereld zijn als een ster die licht geeft. En je mag een zegen zijn voor de mensen die in je omgeving zijn geplaatst. En er staat, jouw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En de woorden die uit jouw mond zullen gaan, die gaan ook een bijzonder werk doen. Die mogen naar een ander genade schenken. En je mag spreken van een Heer bij wie niks misgaat. Maar goed, sommige mensen prezen hem en andere mensen verwierpen hem. Zoals we weten. En sommige mensen riepen Hosanna en anderen hingen hem weer aan het kruis. Maar Jezus hield vast aan die waarheid. Wat er ook gebeurt, ik ben geliefd bij God. En dat is wie ik ben. En daardoor kon hij leven in een wereld die hem afwees of prees. Of hem ja, misschien wel uitlachte of op hem spuugde. Ik ben geliefd. En Jezus wist het heel goed. En wat nou zo mooi is, dat is dat dit woord wat hier wordt gebruikt voor de geliefde. Dat heeft hetzelfde begrip als dat wat de apostel Paulus gebruikt in Filippenzen 4, in vers 1. En daar komt het twee keer voor. Dat is de tekst van vandaag. De eerste is die we net lazen. En zie, een stem uit de hemel zeide, deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. En Paulus schrijft dan, daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, geliefden. En zowel de apostel Paulus als Matthäus hebben hetzelfde grondwoord. Wij zijn ook geliefden van God. Hij ziet ons aan als geliefden. En als hij ons dan aanspreekt vanuit het woord, dan zegt hij, jij bent mijn geliefde zoon. Of jij bent mijn geliefde dochter, in wie ik mijn welbehagen heb. En daardoor kan ik leven in een wereld die me misschien afwijst, of die me prijst, of misschien uitlacht. Ik weet heel diep van binnen, ik ben geliefd. Ja, geliefden, er is één ding dat ik u vandaag in elk geval duidelijk wil maken. Wat voor Jezus hier geldt over die geliefde zoon, dat geldt ook voor u. En u mag weten dat u die geliefde zoon of dochter bent. En dat mag u niet alleen horen met uw oren, maar u mag het horen met uw hart. Zodat u misschien uw leven daarop kunt richten. En hoor dan ook wat de Bijbel verder zegt. Die zegt, ja, ik heb u lief en niets, maar dan ook niets kan mij van jullie scheiden. En hij zegt, jij bent voor mij zo enorm waardevol. Jij betekent voor mij heel erg veel. En ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je naam staat daarin. En ik heb u van de moederschoot aan gevormd. Ik hou van u, ik omarm u, u bent van mij en ik ben van u. En u mag al die woorden lezen in de Bijbel, u mag ze nu horen. En het is een groot voorrecht om dit te horen. Want als u die stem kunt horen, dan wordt uw leven steeds meer dat van de geliefde zoon of dochter. En dat bent u. En ja, dan gaat u ontdekken dat alles wat u doet in uw leven gevoed wordt door de wetenschap dat u Gods geliefde zoon of dochter bent. En dat begint in uw leven al heel klein. Ik weet niet of u het al kunt lezen. Er staat geliefd in die middelste cirkel. En hij zegt tegen u, wat ik begonnen ben in u, dat zal ik ook volbrengen. En dan gaat u ook beseffen dat die cirkel die u ziet staan, zeg maar een cirkel van zoonschap of kennis, die wordt steeds groter. En die wordt steeds groter, die groeit. En dat gaat door, net zolang totdat die cirkel uw dagelijks leven binnentreedt. En u zult nog steeds merken dat u wordt afgewezen. Of dat u wordt geprezen. Die ups en die downs waar ik net over sprak, die zullen er zijn. Maar dat beleeft u niet als iemand die op zoek is naar zijn identiteit. Maar u beleeft dat als de geliefde zoon of als de geliefde dochter. En er zal vreugde zijn en er zal verdriet zijn. En u zult zowel die ups en downs beleven. Maar dan weet u wat u bent. En dat maakt dat u vaststaat in het leven. Geworteld en gegrond in de liefde. En dat is wat een mens nodig heeft om staande te kunnen blijven in deze wereld. En met al die dingen die zo om je heen gebeuren. En daarin mag je je verblijden. Altijd. En zo ga je dan ook steeds meer merken dat in al die hoogtepunten en dieptepunten, dat je merkt die liefde van God, die gaat mij vervullen. En dat heeft ook Paulus het mogelijk gemaakt om vanuit die gevangenis zo vaak te spreken over verheugen en over verblijden en over blijdschap. En zo zien we dan dat de liefde van God voor u al die dieptepunten dan overstijgt. En hij kan zelfs van dieptepunten hoogtepunten maken. En weet u, laatst was ik dan aan het voorbereiden voor deze dienst. En toen kwam een van mijn zoons binnenlopen. En hij zegt, pap, ik vond dit in de brievenbus. Een papiertje. Dus hij kwam daarmee aanlopen en ik zeg, ja, ik zeg, leg het maar neer, ik lees het later wel. En hij zegt, nee. Hij zegt, dit moet u nu lezen. En ik kijk hem aan en denk, oh, goed. Dus ik heb het gelezen en ik ga het nu aan u voorlezen. En dat is omdat het zo goed past bij deze dienst. Dus dit papiertje viel gewoon bij ons in de brievenbus. En er staat, beste meneer en mevrouw. Ik ben op zoek naar mensen in deze straat waar ik mijn excuus aan wil aanbieden. En het gaat om het volgende. Mijn naam is Mark en heb ongeveer 10 jaar geleden, ik denk dat het rond 2002, 2003 moet zijn geweest, op verschillende zaterdagnachten door uw straat gereden op mijn brommetje. En nu is het zo geweest dat ik in die ritten naar huis een aantal keer opzettelijk de zijspiegel van auto's heb geraakt. En daar heb ik grote spijt van. En misschien heb ik u hiermee benadeeld. En nu is mijn vraag aan u, of u misschien al 10 jaar in deze straat woont en weet dat u op een zondagmorgen uw auto beschadigd hebt aangetroffen. En ik wil mijn oprechte excuus hiervoor aanbieden en u zeggen dat het mij zeer spijt en ik mij hier erg voor schaam. Nou, spiegels zijn er bij ons wel eens afgereden. Maar of dat toen is geweest, 2002, ik zou het echt niet weten. Maar het gaat nog verder. Het feit dat ik hierover begin heeft te maken met mijn geloof en mijn vast vertrouwen in de Heere God en het offer van zijn Zoon Jezus Christus, wat je kunt vinden in de Bijbel. En ik ben dankbaar voor het nieuwe leven dat hij mij geeft en wil dan ook instaan voor mijn misdragingen van vroeger. Ik ben ervan overtuigd dat de Heere mijn schuld heeft vergeven en dat ik dit niet doe om bij hem in een goed blaadje te komen, maar om het feit dat ik u mogelijk heb benadeeld en het recht zou willen zetten. Ik hoor graag van u als ik u benadeeld heb en wil graag de toegebrachte schade aan u vergoeden. Mijn gegevens zijn, dat staat er allemaal netjes bij. Er staat een mailadres bij. Met vriendelijke groet, Mark. Nou. Van een dieptepunt naar een hoogtepunt. De tijd van de spiegels, van de auto's afschoppen, dat was een dieptepunt. Maar Mark heeft de Heer leren kennen. En daar is hij zo blij van geworden. En hij gaf deze briefjes omdat hij die blijdschap in zijn hart wil laten zien. En die liefde, die heeft hem vervuld. Ja, u vraagt zich natuurlijk ook af hoe dat het nou verder is gegaan. Hoe zit het nou met die buitenspiegels en die schade van de auto's? Nou, er stond dus een mailadres bij en ik heb gemaild met Mark. En we hebben diverse gesprekken heen en weer gehad. We hebben over heel veel dingen gesproken en eigenlijk niet meer over de spiegels. Maar Mark heeft geleerd om zich te verblijden in dat wat de Heer doet. En zo komen we dan eigenlijk weer bij Filippenzen 4, waar we ook zijn begonnen. Er staat, verblijd u in de Heere te allen tijden. En als je dus weet, ik ben de geliefde van hem, dan is dat een vaststaand punt. En Paulus zegt, dat geldt dus altijd. En dat hangt helemaal niet af van de omstandigheden waar wij in zijn. En het geeft jou, het geeft u de mogelijkheid om altijd blij te zijn. Omdat Paulus zegt, in de Heere. En het gaat om dat wat hij doet in jou. En om te beginnen, noemt hij u mijn geliefde zoon en mijn geliefde dochter. En wederom zal ik zeggen, verblijd u. En hij zegt het 2 maal achter elkaar, om extra nadruk te leggen. Nogmaals zeg ik u, hoor het nou, verblijd u. En als gevolg hiervan, zegt Paulus, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, de Heere is nabij. Dat is een logisch gevolg als je blijmoedig in het leven staat. De Heere is nabij en je bent in zijn hand en hij voedt je en hij koestert je. En hij geeft je zijn woord en hij geeft je zijn geest en hij geeft je zijn zekerheid. En maak je geen zorgen. En vaak hoor je dan, ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik maak me snel zorgen. Maar Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking en met dankzegging bekend worden bij God. Maak je je nou toch zorgen? Breng ze dan bij hem in gebed en met dankzegging. En als er zorg is in je hart, en dat kan er zomaar zijn, en dat is ook logisch vaak, of als er pijn is in je hart, blijf daar dan niet mee rondlopen. Breng die zorgen daar waar ze horen. Want het is niet jouw last. Maak het in gebed, of in jouw gebed, bekend bij de Vader. De Vader die zegt, jij bent mijn geliefde. En waar leidt het alles dan heen? En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Kijk, het gaat hier om de vrede die God zelf heeft. De vrede die hij heeft met zijn plan, met zijn schepping. En daarin heeft hij rust en vrede. Kijk, wij zien al die ups en downs die ik net liet zien. En wij neigen naar zorgen maken. Maar hij niet. Hij maakt zich geen zorgen. Voor ons is het vaak niet te volgen hoe dingen lopen. Dat gaat ons verstand soms ver te boven. Maar deze vrede, de vrede die God heeft, die zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dan wil ik het nu wat gaan samenvatten. Vandaag heb je misschien heel veel gehoord. En het is misschien wel lastig om allemaal te kunnen onthouden. Je hebt die schema's gezien, je hebt die foto's gezien, je hebt de bijbelteksten gezien. En daar heb ik dan nog wat over gezegd. En als iemand je nou vraagt, waar ging bij jullie zondag de dienst over? Waar is nou over gesproken? Waar heeft de spreker het over gehad? Denk dan aan drie woorden. Ik ben geliefd. Amen.